Er wordt een preek van J.C. Philpott voorgelezen. Hij is gepubliceerd in het vijfde zestal. Philpott heeft hem uitgesproken op 27 juli 1843. Dat was op een donderdagavond in de Zoarkapel te Londen. De titel is Het geestelijke najagen. Naar aanleiding van Psalm 63, vers 9. Dus Psalm 63, vers 9. Mijn ziel kleeft u achteraan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Tot zover de tekst. Kwam nimmer de vraag in uw gemoed op hoe David de psalmen opstelde? Het antwoord zou vanzelf zijn, want hij stelde ze op door goddelijke ingeving. Maar dat is mijn bedoeling hier niet. Laat ons de vraag enigszins anders voorstellen. Verondersteld dat David zijn psalmen schreef, zoals de geestelijke zijn preken voorbereidt op een zaterdagavond. Dat is dat hij neerzit met zijn pen in de hand, met het uitdrukkelijke voornemen om een psalm op te stellen. Nee, ik meen van niet. Ik geloof dat David aldus zijn psalmen opstelde. De Heere leidde hem in een bevinding. Het zei dat het een treurige of een blijde bevinding was. De Heere dompelde hem in de een of de andere diepte of verhief hem tot enige hoogte. Maar hoedanig ze ook was, de Heilige Geest vervulde zijn ziel met sommige diepe gevoelens en gewaarwordingen. En zodra deze begonnen te gisten, indien ik mij zo eens uit mag drukken, in de ziel van de psalmist, dan gaf hij daaraan gehoor door ze uit te spreken, gelijk hij zelf zegt, mijn hart werd heet in mijn binnenste, een vuur ontbranden in mijn overdenking. En toen sprak ik met mijn tong, Psalm 39. Zo vatte hij dan zijn pen op, en gelijk Jehovah de Heilige Geest de gedachten in zijn gemoed bracht, en de woorden in zijn hart gaf, schreef hij ze erop. Hierdoor blijft het ons niet donker, waarom in Davids psalm de treurtonen zo vermengd zijn met de jubelende verheffingen van blijdschap, dat hij dan eens roept naar een afwezige God, en dan eens een tegenwoordig zijnde Heere geniet, nu eens overstroomd wordt door diepe wateren, en op andere tijden op een rots staat, zingend de hoogste lof van zijn God. En al zo geprezen zijnde, zijn ze zulk een handboek van christelijke bevinding geworden. De gevoelens en de gewaarwordingen uit een hemels onderwezen hart, vloeiend, en de woorden, gegeven door de Heilige Geest, voegen meer of minder aan de bevinding van alle christenen door alle tijden. Willen wij daarom weten of dezelfde God die David onderwees ook ons onderwijzer is, dan hebben wij slechts onze bevinding te vergelijken met die van David, welke in de psalmen opgetekend staat. En wanneer wij door deze met gene te vergelijken enige overeenstemming daarin vinden, dan kunnen wij, indien Jehovah de Geest ons hart verlicht, daarin een getuigenis vinden dat wij onder diezelfde onderwijzingen verkeren als die hoogbegenadigde man van God in zijn ziel genoot. In de woorden van onze tekst dan zien wij David beschrijven hoe zijn ziel zich overgegeven had tot een goddelijk, geestelijk najagen. Want hij zegt, mijn ziel kleeft u achteraan. En nochtans ging dat navolgen en dat aankleven vergezeld met moeilijkheden en vorderde daarom al de ondersteuning Gods, waarom hij daarbij er nog toevoegt, uw rechterhand ondersteunt mij. We zien dan deze twee zaken in de tekst. Ten eerste Davids aankleven achter God en ten tweede Gods ondersteuning van David. Dus Davids aankleven achter God en Gods ondersteuning van David. Het eerste punt dan, Davids aankleven achter God. En o, dat gij en ik de sporen in onze harten konden aanwijzen van één, nu meer dan mindere, inwendige navolging met hem. Navolgen of achteraankleven, dat geeft een behoefte te kennen dat de ziel die zich daaraan overgeeft, een zeker voorwerp zoekt te achterhalen en te verkrijgen. Geestelijke behoefte dus is de drijfveer van een geestelijk najagen. Was er niets te verkrijgen, dan zou er ook geen navolgen zijn of het zou te vergeefs zijn. Daarom is er een geestelijke behoefte de sleutel die de tekst ontsluit en de wortel van de bevinding die zijn inhoud is. Maar wanneer ontstaat die geestelijke behoefte? Ze vloeit voort uit het levendmakende werk des geestes in de ziel. Alleer wij goddelijk verlicht zijn om te zien en geestelijkerwijs levend gemaakt zijn, om te gevoelen onze verloren, geruïneerde staat, dan zijn wij voldaan met de dingen van het zien en zienlijke. Onze harten zijn in de wereld, onze genegenheden bepalen zich tot de arme, vergankelijke ijdelheden, die zo schielijk en ras daarheen gaan, en er is geen geestelijk verlangen of een hemelse honger in de ziel. Maar wanneer de Heere licht en leven in de conscientie zendt, om ons onze ware gedaante en onze rechte kleur te doen beschouwen, en gelijk de psalmist zegt, ons licht doet zien in Gods licht, dan beginnen en openbaren zich onmiddellijk geestelijke behoeften. De ogen van het verstand zijn geestelijk opgeklaard om God te zien, en het hart is goddelijk levend gemaakt om te gevoelen dat Hij alleen de behoeften, waaronder de ziel zwoegt en arbeidt, kan verhelpen en wegnemen. En zo zijn er voor de ogen van het gemoed niet alleen gezet zekere voorwerpen van een angstvallig najagen, maar ook de persoon die alleen ons geven kan datgene waarnaar de ziel hongert om te genieten. Want mijn ziel kleeft u achteraan. Maar wat krijgt dan de ziel die God achteraan kleeft? Allereerst, wat het volgen van God verwerven doet, dat is gerechtigheid. De eerste onderwijzing van de geest in de conscientie is om ons te overtuigen dat wij onrechtvaardigen zijn, dat wij zondaars zijn voor het aangezicht van een heilige God en ons gevoelig te maken dat tenzij wij een gerechtigheid deelachtig worden, waarin wij een reine en een heilige God aangenaam zijn, wij Christus nooit in zijn heerlijkheid zullen nog kunnen aanschouwen. Als de mens begint te ontdekken zijn behoefte aan deze rechtvaardigheid, wanneer zijn zonden en zijn ongerechtigheden hem ontdekt zijn geworden en als een zware last op de conscientie drukken, wanneer hij tot de kennis komt dat hij te doen heeft met een God die zich niet laat bespotten en wiens gerechtigheid de schuldige niet onschuldig zal houden, dan voelt hij dat hij een gerechtigheid nodig heeft die hij tot heden gemist heeft, of dat hij voor eeuwig in zijn zonden zal moeten verloren gaan. En velen zoeken deze gerechtigheid te verwerven door de werken der wet, zoals Paulus van de Joden zei, want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. En daar de Heere een zeker voornemen op het oog heeft, dan laat hij hen in dit een ijdele najagen voortgaan. En wat bewijst dan de uitkomst? Wat voor nut en voordeel brengt hun dat ijdele najagen? Elke stap die zij menen voorwaarts te gaan, ervaren zij achterwaarts gegleden te zijn, zodat zij in plaats van deze gerechtigheid te verwerven, alleen maar dieper ontdekt zijn geworden dat in hen, dat is in hun vlees, geen goed woont. En dat al hun gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed zijn. Wanneer nu een mens in de gevoelens van zijn ziel bevindelijkerwijze toegebracht is om te kermen en te zuchten, onder het gewicht en de last van de zonde die op zijn conscientie drukt, zal Jehovah de Heilige Geest vroeger of later zijn ogen verlichten om te zien en zijn ziel tot de gevoelige bevatting te brengen van Christus' heerlijke gerechtigheid. De reden waarom zoveel struikelen in de toegerekende gerechtigheid van Christus, dat is omdat zij nooit hun zonden in het licht van Gods heilige wet zagen, zich nimmer veroordeeld voor hem gevoelden, nog de diepe verdorvenheden van hun hart tot de grond toe bekenden, om zich daarover in stof en as te verfoeien. De mensen bespotten en verachten de toegerekende gerechtigheid, omdat zij zo onzinnig verliefd zijn op die van zichzelf. Maar wanneer een mens gebracht is te staan op de uiterste rand van het eeuwige verderf, met slechts één schrede tussen hem en de dood, wanneer hij ziet en voelt dat hij niets is en in zichzelf niets heeft dan zonde en schuld, dan begint de Heere voor zijn ogen te stellen en geeft zijn hart een gevoelige bevatting van Christus' heerlijke gerechtigheid. Wanneer hij hem vertoont de waardigheid van Christus' persoon en dat zijn gerechtigheid de gerechtigheid van de Godmens is, dan strekt hij angstvallig de handen des geloofs uit en grijpt naar het eeuwige leven. Zo kleeft de ziel God achteraan, opdat zij deze gerechtigheid mogen verwerven en aannemelijk en volmaakt staan in de geliefde. Ten tweede, in het achteraankleven van de Heere jaagt de ziel met kracht ook naar vergeving. Dus ten eerste was gerechtigheid en ten tweede de vergeving. Niemand van Gods volk kan gelukkig leven en sterven buiten de geopenbaarde vergiffenis van de zonde. Ze kunnen niet voldaan zijn zonder die van Gods lippen te ontvangen. Het is hun niet genoeg om daarvan enige losse, denkbeeldige begrippen te hebben. Zij is niet als een leer om aan te nemen of als de bevinding van anderen aan te leren. Maar elk kind van God moet vroeger of later de vergeving der zonden in zijn conscientie geopenbaard voelen. Wanneer hij zich schuldig en veroordeeld voelt, dan jaagt hij naar vergeving. De geopenbaarde vergeving van zijn zonden, door de toepassing van het bloed ter besprenging aan zijn conscientie. Maar hij, die niet weet wat het is om God achteraan te kleven, nog de menigvuldige moeilijkheden kent die hij heeft door te gaan, voordat hij dat kan verwerven, heeft nog nimmer vergeving ontvangen, nog die ontdekt gehad aan zijn ziel. Dus, iemand die niet weet wat het is om God achteraan te kleven, nog de menigvuldige moeilijkheden kent die hij heeft door te gaan, voordat hij dat kan verwerven, heeft nog nimmer vergeving ontvangen, nog die ontdekt gehad aan zijn ziel. Het derde punt. Genade is ook nog een ding om welke te verwerven de ziel God achteraan kleeft. Dus gerechtigheid, vergeving en genade. Genade past alleen aan hen die gans schuldig en vuil zijn. Genade staat volmaakt tegenover werken in al dezelfde gedaanten en gedragingen. Niemand heeft dus een wezenlijke behoefte om de zoetheid te proeven en de genietheid en de dierbaarheid van de toegepaste genade, die niet een einde gezien heeft aan alle volmaaktheid in het schepsel, en dat Gods wet zeer wijd is, en in zijn conscientie weet en voelt dat zijn goede werken hem evenzowel verdoemeniswaardig voor God maken als zijn ongerechtigheden, dus zijn werken en zijn zonden. Wanneer genade zo dan aan de ziel ontdekt wordt, wanneer ze ziet dat die genade alleen vloeit door de zaligmakers bloed, dat de genade veel overvloediger is dan de grootte van de zonde, dat genade alle afwijkingen geneest, alle overtredingen bedekt, de duisternis doet verdwijnen, de ongerechtigheden vergeeft en een gepaste hulp en redmiddel is van alle krankheden, waar wij onder kermen en zuchten. Wanneer genade in derzelver zoetheid en zegen zo geestelijkerwijs ontdekt is, dan is er een jagen naar dezelve om aan te grijpen en te genieten, de gelukkige en vredevolle uitwerkselen van haar in zielsbevinding. Maar laat ons eens de uitdrukking u beschouwen. Mijn ziel kleeft u achteraan. Niet alleen jaagt de levende ziel naar de zegeningen welke God geeft, maar het grote en het vurige voorwerp van najagen is de gever, dat is God zelf. De Heer heeft zichzelf enigermate aan de ziel geopenbaard. Hij heeft haar bekendgemaakt met de waardigheid van zijn eigen persoon, met de schoonheid en de beminnelijkheid van zijn aangezicht. Zo heeft hij in het geheim haar genegenheden tot zich getrokken, en de ziel begeert hem te kennen, en ook hem alleen. En in het achteraankleven van en het jagen naar de Heer heeft de ziel ten oogmerk om hem te bezitten. Gelijk de apostel zegt, om hem te gewinnen, dat is om hem aan te grijpen met de armen des geloofs, en hem te omhelzen met geestelijke toegenegenheden, om zo wederzijds door hem bemind en omhelst te worden. Maar er is iets in de uitdrukking aankleven wat onze opmerking een ogenblik waard is. Er wordt niet slechts gezegd, mijn ziel volgt u achteraan, maar kleeft u achteraan. Wat betekent de ingespannenheid, de hevigheid van een najagen? Het is niet slechts een enkel navolgen, maar een najagen met een gretigheid en met een vurigheid. En de uitdrukking toont ons evenzeer aan dat het gezochte voorwerp moeilijk te verwerven is. Dat is geen traag najagen dat het begeerde voorwerp zal verkrijgen. Het is geen bloot wensen om de begeerde zegening te beërven. Maar het aankleven van de ziel gaat met hevigheid en met ernst gepaard. Ook geeft die uitdrukking ons te verstaan dat het voorwerp zich, om zo te spreken, terugtrekt als wij daarna jagen, zodat het niet alleen zeer moeilijk is om het in te halen, maar dat de Heere, die het voorwerp van dat najagen van de ziel is, zich terug schijnt te trekken, naarmate wij tot hem naderen, zodat alle inspanning vordert om zo mogelijk hem in te halen en te verwerven in hem alles, naar welks genieting zij verlangend is. Maar hoe kleeft de ziel dan de Heere achteraan? Voornamelijk in verlangen, in zuchtingen, ernstig aanroepen, in een geweldig hijgen naar hem. De psalmist heeft dit in korte, maar tevens nadrukkelijke en schone bewoordingen uitgesproken, als hij zegt in Psalm 42, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Hij stelt daar een gejaagd hert voor, dat naar een verfrissende drank uit de waterstromen dorst, schreeuwend of hijgend, zoals David eens verlangen naar de bronwel van Bethlehem, toen hij die scherpe begeerte uitsprak, wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems bornput die in de poort is? Zo is het dan door het hijgen en het verlangen van de ziel naar God, in hevige begeerte en in vurige verlangens van de ziel, om zijn tegenwoordigheid te genieten, dat dit aankleven achter de Heere voornamelijk kenbaar wordt. En Gods volk kent dit, bij bevinding. Hoe menigmaal strekken zij zich op hun legersteden, op hun bed uit, en hijgen zij naar de Heere alsof hun lichaam de laatste adem uitblief. Hoe dikwijls is daar, als zij te midden van aardse bezigheden zijn, roepen uit het hart naar de Heere, pleitende met hem en zeggende dat hij zich zonder zijn kennelijke tegenwoordigheid niet voldaan kan rekenen. Hoe menigmaal misschien, wanneer gij u enige tijd koud en dodig gevoelde, dat onverwacht de geest der genade en der gebeden in uw harten kwam, die zich uitte en lucht gaf in het roepen tot de Heere. Zo is uw ziel voortgegaan met de hevigste begeerten, om de genieting en de zoete ontdekkingen van zijn persoon en de getuigenissen zijner verbondsliefde. Mijn ziel kleeft u achteraan. De Heere, het zij met het diepste eerbied gezegd, de Heere laat zich zo ineens niet inhalen. Hoe meer de ziel hem achteraan kleeft, des te meer schijnt hij zich te onttrekken, om zo een ernstig najagen uit te lokken. Hij laat zich ten laatste vinden, en het is zijn eigen gezegend werk, ernstige begeerten en verlangens naar hem in de conscientie te ontsteken. En daarom versterkt hij de ziel en maakt de voeten als der hinden, om te lopen en het aankleven achter hem uit te houden. Doch om de vurige begeerten heviger te maken en een nog meerder verlangen in de ziel te ontsteken, laat de Heere zich gewoonlijk niet inhalen, dan na een lang en een moeilijk najagen. Dit wordt ons zo lieflijk voorgesteld in het Hooglied van Salomo. Daar vinden wij dat de Heere tot zijn bruid komt, maar zij is onwillig om hem open te doen, totdat hij zijn hand van het gat der deur trok. Zij wilde op zijn eerste kloppen niet opstaan, en daarom is hij verplicht haar hart aan te roeren. Maar als ze opstond om haar liefste open te doen, was hij geweken. Zodra hij zich onttrokken heeft, gaat zij hem achterna, maar ze kan hem niet vinden. Hij verbergt zich voor haar aangezicht. Hij doet haar de muren der stad langs strekken, totdat ze eindelijk achterhaalt en vindt hem, die in haar ziel beminde. Hooglied 5. Hierin wordt ons zo beminnelijk voorgesteld hoe de Heere de verlangende ziel tot zich trekt. Verkregen wij onmiddellijk het voorwerp van ons najagen, wij zouden in dezelfde verwerving zoveel genieting niet hebben. Konden wij met één wens de Heere in de ziel brengen? Het zou de begeerte van een luiaard zijn, die begeert en niets heeft. Maar wanneer de Heere alleen verworven kan worden door een moeilijk najagen, dan verenigen zich al de vermogens der ziel in het hijgen naar zijn geopenbaarde tegenwoordigheid. En dit was de bevinding van de psalmist wanneer hij riep: Mijn ziel kleeft u achteraan. Tot zover het eerste punt, en dan komen we tot het tweede. Gods ondersteuning van David. Het tweede punt was dat is er zekere hindernissen en beletselen tegen dit aankleven achter de Heere in de weg staan. En daarom voegt David daar nog bij: Uw rechterhand ondersteunt mij. Deze woorden geven onze behoefte aan goddelijke sterkte te kennen, opdat de ziel niet slechts zal aanvangen, maar ook voortgaan om de Heer achteraan te kleven. Weldra verflauwen wij en wij worden moe, nadat het hart een weinig naar de Heer getrokken is geweest en, zoals Abraham, wanneer de Heere wegging, als hij geëindigd had met hem te spreken, keren wij tot onze plaats. Deze sterkte wordt van tijd tot tijd op een verborgen wijze meegedeeld. En het gebeurt zeer wel dat, nadat de ziel uitgaande was in ernstige begeerten en met een geweldig verlangen naar Gods geopenbaarde tegenwoordigheid, er een dodigheid en lauwheid zich over het gemoed verspreidt. Evenals was er geen God te vinden, nog een hart om naar hem te zoeken. En opdat wij dan niet geheel zouden bezwijken op de weg, is er een gedurige verlevendiging van Gods werk in de ziel, om haar bekwaam te maken tot het aankleven achter hem. En dit wordt te kennen gegeven in de uitdrukking: Uw rechterhand ondersteunt mij. Even gelijk de Heere Elia versterkte om voor het aangezicht van Achab heen te lopen totdat men komt te Jezreel. 1 Koningen 18. Een reis die hij niet volbracht zou hebben indien de Heere hem niet met kracht had aangegord. Zo kunnen wij alleen dan met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld en de Heere achteraan kleven als hij zegenrijk en in het verborgen sterkte aan onze zielen meedeelt. Maar ten eerste is daar het ongeloof dat zal soms deze geweldige en angstvallige najagen bedwelmen. Het ongeloof in zijn kracht gevoeld wordend schijnt des mensen ledematen volkomen te ontzenuwen en alle geestelijke vermogens aan te doen. En wanneer hij wil lopen, veroorzaakt het ongeloof hem een verlamming, zodat hij niet voortbrengen kan. De merktekenen van de prijs, de hoge roeping Gods in Christus Jezus. Maar als de Heere hem ondersteunt met zijn rechterhand, verzwakt hij in het verborgen het ongeloof door het geloof te ontsteken en mee te delen. Zodat als zijn ziel bevindt dat de kracht van het ongeloof gevoelig verzwakt en de kracht des geloofs gevoelig aanwast, is hij bekwaam om haastig voor te gaan en de Heere achteraan te kleven. En ten tweede, soms zwoegt de ziel onder twijfelingen en vrezen. Dus ten eerste onder ongeloof en nu onder twijfels en vrezen. Een zware moedeloosheid, die als een last haar neerdrukken en haar verhinderen om van achteren de Heere aan te kleven. Twijfels of het hart wel oprecht is voor God. Dodende vrees of hij ons wel zal aannemen wanneer wij tot hem naderen. Pijnlijke bekommeringen en mistrouwen of onze godsdienst wel het werk van God in onze ziel zij. Deze dingen liggen als lasten en pakken op de ziel van de mensen, verhinderen en binden hem in het lopen van de loopbaan die hem voorgesteld is. En daarom zegt de apostel, laat ons afleggen alle last. Hebreeën 12. Deze lasten drukken zo zwaar op de schouders dat ze de ziel beletten van den Heere achteraan te kleven. Ja, zelfs zonk zij onder deze lasten en pakken neer. Zo de Heere haar niet met zijn rechterhand ondersteunde. Maar hij deelt in het verborgene sterkte mee, zodat deze lasten haar niet geheel ten neerslaan. En bekwaamt haar om in spijt van al deze lasten geduldig en volstandig voor te gaan. Maar ten derde is er ook soms vleeselijkheid of wereldse gezindheid en aardse genegenheden die de ziel aankleven achter God hinderlijk te zijn. De hemelse dingen verliezen hun geur, de geestelijke hartstochten worden niet meer gevoelig ondervonden. Het hart wordt koud, jegens God, en warm omtrent de wereld en het aardse. De Heere schijnt zich verre te houden. De wereld en de wereldse dingen vervullen de gedachten en verbannen bijna geestelijke gewaarwordingen uit het gemoed. De Heere dan moet zijn werk in de ziel wederom verlevendigen en haar voeren uit die vleeselijkheid, die dodigheid, die hardheid en die zorgeloosheid. Hij moet telkens de begeerte naar hem opwekken en uitlokken. Maar zodra hij ons aan onszelf overlaat, storten wij wederom in onze vorige vleeselijke staat. Slechts zolang hij ons nabij hem houdt, zegenpralen wij over deze ellendige vleeselijkheid. En wanneer hij zich van ons aftrekt, buigen onze hoofden zich ter neer en zinken wij weer in onze vorige dodigheid en wereldsgezindheid. En ten vierde, dan is daar ook wel vermetelheid of ijdele vrijmoedigheid, vleeselijke gerustheid als zoveel hindernissen die de ziel beletten om de Heere achteraan te kleven. En wanneer dit gevoel van vleeselijke gerustheid over het gemoed van een mens komt, dan is hij niet beangst vanwege zijn eeuwige staat, Zijn ziel ziet niet op tot God en verzekerd zijnde van de toekomende wereld te zullen bereiken, oefent de tegenwoordige wereld zulke grote invloed op hem uit dat hij als begraven wordt in dezelfde zorgvuldigheden en het najagen en zijn hart afgeleid wordt van de Heere achteraan te kleven. Zie daar, dat waren enige beletselen, of dat zijn beletselen, die allen tegen de ziel samenspannen en haar dikwijls zo belemmeren en gevangen nemen dat ze onbekwaam is om de Heere aan te kleven. Maar God laat zijn kinderen hier niet aan zichzelf over. Hij laat ze niet geheel inzwelgen door de dingen van het zin en zienlijke. Hij roert hun gemoed aan en brengt hen al meer en meer tot een aankleven van hem. En dan eens bijvoorbeeld zendt hij de mens zware verdrukkingen over. En daardoor dan begint hij in te zien en te bedenken waar hij al niet heen afgedwaald is. Ze worden hem dikwijls een zegen, door zijn verborgen afwijkingen van God bloot te leggen en hem te openbaren. Hoe hij zich vergenoegde met de naam van te leven, hoe hij zich geruststelde met een gedaante van Gods zaligheid, terwijl zijn hart God niet leefde, nog gretig jaagde naar de kracht en de geur die hij eenmaal gevoelde. Wanneer dan de verdrukkingen, de dingen van de tijd en het zinnelijke hem bitter maken, begint hij uit te zien naar een bestendige vertroosting. Die vindt hij nergens dan in de Heere, want alle andere dingen zijn vol moeite en verdriet. Maar de Heere heeft zich vanwege zijn afkerig gedrag onttrokken, zodat de ziel hem niet kan vinden. En toch, nergens elders vindt hij een wezenlijke, bestendige vergenoeging. En dit wordt haar niet zelden een spoorslag om de Heere als de enige bron van ware vertroosting achteraan te kleven. Doch er komen onverwachts verzoekingen in het gemoed en die vagen alle valse bewijzen weg, verdrijven de ingebeelde hoop, leggen de verdorvenheden des harten bloot, zodat zij de ziel in het eerst dikwijls in de diepte van de schepsels hulpeloosheid dompelt. Maar juist door deze verzoekingen werkt de Heer op een verborgen wijze, dat wij hem achteraan kleven. Want wanneer wij zo verzocht en geoefend worden in ons gemoed, dan hebben wij behoefte aan onmiddellijke ondersteuning. Het is dan gelijk een lijder die gekweld wordt met een bijtend ongemak, of gelijk iemand met een gebroken lid. Dadelijk moet de geneesheer tot hem komen, kan niet wachten tot morgen. Hij moet onmiddellijk ontboden worden, want het ongemak duldt geen uitstel. Alzo, ten opzichte van krachtige verzoekingen, wanneer de Satan de ziel aanvalt met al de kwaadaardigheid en listen van de hel, kan zij niet tot morgen of overmorgen wachten. Zij heeft onmiddellijk behoefte aan versterking. De zaak is drukkend en daarom vereist zij een dadelijk redmiddel. Dus overheersen ons krachtige verzoekingen om ons achter God te doen aankleven. Dan eens werpt de Heere de mens op een ziekbed, of brengt de dood de koning der verschrikking, met al zijn ijselijke kleuren voor zijn ziel. En het hart eerlijk en oprecht voor God gemaakt zijnde, levend in zijn vrezen, begint zijn godsdienst te onderzoeken, zijn bewijzen na te zien. Hij slaat het oog terug op de weg waarin de Heere hem vanaf het begin af geleid heeft. Maar zodoende ziet hij niet alleen op de bedelingen en de handelingen van God met hem, maar ook hoe hij de Heere dat vergolden heeft. Hij roept zich voor de geest zijn afgoderijen en geestelijke overspelingen, zijn gedurige afwijkingen, zijn snode ondankbaarheid, met al de boosheden en wederspannigheden waaraan zijn ziel schuldig staat. Al deze dingen worden in zijn conscientie aan het licht gebracht en daar opgelegd. En nu moet de Heere zelf tot zijn ziel van vrede spreken. De dood staart hem aan in het gezicht. Zijn zonden pakken zich als donkere wolken voor zijn ogen opeen en zijn geweten getuigt tegen hem. De Heere zelf moet hem nu ontslaan en moet zijn bloed gesprengd hebben op de conscientie. Zijn gerechtigheid hem geopenbaard en zijn liefde en kennelijke tegenwoordigheid gevoelig ondervinden. En om dit te verwerven, kleeft zijn ziel de Heere achteraan. En met dat deze barmhartigheden zich terughouden, begint hij al meer en meer de plechtige wezenlijkheid van zijn toestand te zien en te gevoelen, en onder de onderwijzing des geestes verwondert hij zich hoe hij zo lange tijd dromend en zorgeloos is voortgegaan zonder meer te hijgen naar die onmiddellijke tegenwoordigheid des Heren. Alzo dat zijn ziel door deze pijnlijke oefeningen de Heere achteraan kleeft, alsof hij geen verloochening ontzag. De mens, die zo de Heere achteraan kleeft, die kent zijn behoefte. Hij bedriegt zich niet met betrekking van de levende godzaligheid. Hij vertrouwt niet op toevluchten waar duizenden zich in zoeken te verschuilen. Hij heeft een bepaald voorwerp in het oog en niemand kan hem van dat voorwerp afbrengen. Hij kan zich niet vleien in een geloof waarvan zijn geweten hem zegt dat hij het niet deelachtig is. En ook is hij niet te misleiden met hem te overreden dat hij geniet wat hij behoeft wanneer alles daarbinnen treurend en eenzaam is. Daarom, in welke zielsduisternissen een wedergeboren mens ook gedompeld is, hoe hij ook geplaagd mag worden door de werkingen van de Satans verzoekingen, wat hij ook mag gevoelen van de zondigheid zijner bedorven natuur, en in welke vleeselijkheid van het gemoed hij schijnt gezonken te zijn, als waren het zelfs dat het hemzelf of anderen toescheen dat hij bijna geen greintje genade in zijn ziel heeft, nochtans in zijn ergste staat, in zijn donkerste tijden, in zijn verwardste en zelfveroordelendste ogenblikken, zal het kind van God, door de Heilige Geest onderwezen, zeer veel verschillen van alle anderen op het gelaat des aardrijks. Niemand en niets dan God kan zijn heigende ziel wezenlijk verzadigen. Niets dan de toelachingen des Heren en de openbaringen zijner tegenwoordigheid kunnen zijn hart vertroosten. En tot alle anderen zegt hij: gij zijt nietige vertroosters. Hij kan zich niet tevreden stellen met een hoop dan die de Heere zijn ziel meedeelt, noch rusten in enig ander getuigenis dan die hij bekomt van de lippen Gods. In welk een staat dus een kind van God mag wezen, hij draagt zekere kenmerken met zich om, welke hem onderscheiden van een dode belijder en een naamchristen, hoe hoog of laag die ook is. Het grote onderscheidingsteken van een levende ziel is dat zij, of is in de genieting van des Heren tegenwoordigheid, of na de openbaring daarvan hijgt, dat zij alleen of gelukkig is in God, of rusteloos en onvoldaan buiten hem. En ik meen hiermee niet te zeggen dat een levend mens zich altijd ongelukkig gevoelt, wanneer hij zonder de geopenbaarde tegenwoordigheid Gods is, o nee, want dikwijls schijnt hij geen sprankje gevoel in zijn ganse hart te hebben, en er is geen meer uitgaan tot de Heere, of ware er geen God, geen hemel, geen hel, alsof wij geen onsterfelijke ziel hadden om zalig te worden of verloren te gaan. Er schijnt zulke dodelijke bedwelming, zulke volkomen beroerte, zulke verkleumde verstijfdheid over de ziel te kruipen, dat het soms schijnt alsof zij dood voor God was, maar de Heere verlevendigt van tijd tot tijd zijn eigen gezegend werk. Te midden van al deze doodsheid brengt hij een verborgen getuigenis in de conscientie. En zo is er, door de onderrichtingen van de Heilige Geest, te midden van al die wereldsgezindheid waaronder de ziel bedolven ligt, en al die vleeselijkheid waarmee zij overstroomd wordt, er ligt er toch een inwendig gevoel van zelfveroordeling. In het midden van de wereld, of misschien wel in gezelschap, barst er een verborgen kermen in de ziel uit, een inwendige vlaag van zelfverfoeiing vanwege dezelfde vleeselijkheid. En een verborgen begeerte gaat eruit tot de Heere, dat hij toch mocht neerdalen in het hart en het zegenen met zijn tegenwoordigheid. Doch, daar zijn bijzondere gelegenheden wanneer de ziel de Heer achteraan kleeft. Wij zijn evenzo onbekwaam om ze voor te brengen als we ze kunnen herroepen. We kunnen evenzo weinig een heilig hijgen naar God in onze ziel ontsteken als wij een wereld kunnen formeren. Wij vermogen evenmin een geestelijke begeerte te scheppen als wij een nieuwe zon zouden kunnen maken en die in het uitspansel plaatsen. Wij mogen het woord van God in de handen nemen, deszelfs bladeren doorlezen, maar we kunnen daar geen troost uit vinden. Het is geheel niets voor ons. Wij mogen op onze knieën vallen en woorden spreken, maar we kunnen het hart er niet in doen delen. Wij mogen ons naar de prediking van het woord begeven en zelfs onder het heen gaan tot de Heere zuchten om onze zielen daar te zegenen. Maar wanneer wij in de kerk gekomen zijn, of in de kapel, en we zitten onder het gehoor, dan komt wellicht de Satan, gelijk een roofvogel uit de lucht, en hij spreidt zijn verderfelijke en verdorrende vlerken over de ziel uit om haar te vervullen met de rampzaligste gevoelens, die in zijn eigen hels gemoed wonen. En zo weten wij, bij een pijnlijke bevinding, dat het boven onze macht is om dit hijgen naar God in ons te ontsteken. Maar evenzo weten wij ook dat het de Heere soms behaagt verzuchtingen naar Hem in ons te werken. Ja, en dat kan zijn wanneer wij onze kamer op en neer gaan, zitten bij onze haard of bezig zijn in onze aardse werkzaamheden, dat onze ziel zal hijgen naar de Heere, dat zal een uitgaan tot Hem zijn. En een belijden dat niets in hemel noch op aarde ons vergenoegen kan dan Hij alleen. Er is een verborgen weggaan van onze betrekkingen en vrienden en alle andere voorwerpen en een gaan alleen tot God. Zo vernieuwt Hij alweer en weer het hijgen der ziel naar zijn geopenbaarde tegenwoordigheid. Nu, mijn vrienden, indien gij deze dingen bij bevinding kent, indien gij weet wat het is door de bewerking des geestes, de Heere achteraan te kleven en nochtans bij al uw aankleven weinig anders vindt dan hindernissen en moeilijkheden, lasten op uw schouders voelt liggen en gedurig beletsels op uw weg vindt, dan hebt gij dezelfde bevinding als David. Gij zijt op een pad dat velen van Gods kinderen voor u betreden hebben. En de Heilige Geest heeft dit en andere gedeelten van Davids bevinding in het bijzonder aangetekend, ter vertroosting en bemoediging van hen, die dezelfde geest hebben en geroepen worden in dezelfde voetstappen te wandelen. Het vertoont dus niet alleen dat de ziel iets moet geproefd hebben van de goede tierenheid Gods, maar dat in het achteraankleven van Hem, zij maar één voorwerp ter navolging, maar één begeerte te verkrijgen heeft. Wanneer iemand zeer naastig van de vroege morgen tot de late avond in zijn bezigheden werkzaam is, vertoont dat ons dan niet dat hij een zeker voorwerp op het oog heeft, waarop zijn hart gevestigd is, waar de mens ook naar jaagt, zijn angstvalligheid wijst ons aan dat hij een ernstige begeerte heeft om dat voorwerp van zijn najagen in te halen. Wanneer dan de mens in oprechtheid zeggen kan, mijn ziel kleeft u achteraan, dan wijst dat aan dat hij vurig en ernstig naar God jaagt. Misschien is hier deze of die tegenwoordig, die bijster verward en geplaagd van gemoed is om te weten of de Heere wezenlijk zijn ziel bezocht heeft. En hij zegt, zijn mijn zonden vergeven? Sta ik aannemelijk in de geliefde? Ben ik een erfgenaam Gods, een mede-erfgenaam met Christus? Heeft de gezegende geest een werk in mijn ziel begonnen? Heeft hij mij waarlijk levend gemaakt in een geestelijk leven? Daar zou geen aankleven achter de Heere zijn, mijn vrienden, zo God niet iets aan uw ziel gedaan had. Daar zou geen hijgen naar zijn liefde, geen begeren naar dezelfde verwezenlijking zijn, zo gij daar niet iets van gesmaakt had. Daar zou geen begeren zijn om te gevoelen de uitwerksels van het verzoenende bloed, ter reiniging van uw geweten van zonden. Zo gij niet enigermate gezien en gevoeld had de vuilheid en de snoodheid van de zonde, en door het geloof eens de fontein geopend had gezien. Nog zou er enig verlangend uitroepen en zuchten naar de Heere zijn, dat hij zichzelf aan de ziel zal openbaren, zo gij niet enige schoonheid had gezien in de Heere Jezus, en in uw hart gevoeld, dat niets dan zijn tegenwoordigheid u wezenlijk vergenoegen en verzadigen kan. Indien gij daarom in waarheid en bevindelijk weet wat het is, in het verborgen uit te gaan en de Heere achteraan te kleven in het heilige der ziel, dan zij tot uw troost gezegd dat gij hem gewis zult verkrijgen. De Heere heeft dit heigen in uw ziel niet ontstoken om u teleur te stellen. Hij heeft u hier geen gevoel van uw ellendigheid en rampzaligheid gegeven, als een voorsmaak der ellende en der rampzaligheid hiernamaals. Hij heeft u geen afschuw gegeven van uw eigen gerechtigheid, opdat gij zou teleurgesteld worden in het ontvangen van Christus gerechtigheid. Maar integendeel, wanneer hij u doet uitvallen uit uw eigen liefde, dan is dat om de liefde van hem deelachtig te worden. Hij heeft slechts uw valse hopen en verwachtingen teleurgesteld, opdat hij in uw ziel zou inplanten een goede hoop door genade. Juist uw dorsten naar hem, uw angstvallig begeerten om hem te verkrijgen, is een onderpand en een zekere voorsmaak dat gij hem zult verwerven en in uw armen omhelzen, als uw ganse zaligheid en enige begeerte. Maar indien een mens daar weken, maanden en jaren lang kan heengaan in een belijdenis, en zich vergenoegen buiten de tegenwoordigheid des Heren, zonder dringende behoefte of verlangens te hebben, om die behoefte vervuld te krijgen, indien zijn ziel nooit hijgt naar de Heren, of verzadigd wordt met de openbaringen van des Heren gunst, ik zou voor geen duizend werelden in zijn plaats willen staan, want hoe hoog ook zijn verzekering mag gaan, zijn godsdienst is het bezit niet waard. Daar zij nog leven, nog kracht heeft. De mens, die zo maandenlang kan voortgaan, zonder enig vurig verlangen, ernstig hijgen of dringend roepen naar de Heere, bewijst dat hij dor in een belijdenis is, dat hij voldaan is met de blote, uitwendige schil en de geurige pit niet kent, dat hij zich vergenoegt met dat de mensen wel van hem denken, zonder te zoeken en te hongeren naar de bestendige getuigenissen en inwendige goedkeuringen Gods in de conscientie. Maar het is niet wat wij van onszelf denken, maar hoe de Heere over ons denkt. Want niet die zichzelf prijst, maar die de Heere prijst, die is beproefd. Nog veel minder wat anderen van ons denken, want hun denkbeelden, het zij goed of kwaad, zullen ons weinig doen. Wij zullen niet geoordeeld worden door menselijke denkbeelden, maar te staan hebben in de vierschaar Gods. En indien het hem behaagt enige getuigenis in het geweten te druipen, en ons te verzekeren van ons aandeel in de Zoon zijnde liefde, dan zullen wij ons weinig bekommeren, of te dingen naar de toelachting, of te vrezen het fronsen der mensen, maar geproefd hebbende de rijkdom zijner genade, zullen wij ons daarmee vergenoegen, en niets meer eisen voor de tijd of voor de eeuwigheid. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u deze elders zonder toestemming publiceert.